Nog eens goedemorgen. Ik ben vergeten de instellingen van dat ding aan te passen. Dus ik ben bang dat ik zo alle 2 minuten met mijn vinger ga moeten vegen of mijn scherm gaat uit. Dat dat niet echt de bedoeling is. Ah. Sorry Daan, maar ik ben echt ervan overtuigd dat jouw vader ziek moest zijn. Dat God dat ergens in de hand heeft gehad. En zeker ook omdat het laatste lied dat Geert doorgegeven heeft, wat ik hoop dat we gaan zingen, ligt ook volledig in lijn met wat ik daar straks eigenlijk al gezegd heb, waarvan ik het gevoel had van, ja, heeft dat eigenlijk wel doorgedrongen wat ik wou zeggen? Met die pijlers en die verschillende werkgroepen en verantwoordelijken. En dan krijg ik in één keer de mogelijkheid om te spreken en eigenlijk lag de preek al klaar, maar alles vloeit gewoon zo fijntjes in elkaar dat ik zoiets heb van, ja, oké, dit kan niet anders dan dat ik hier nu eens moest komen staan voor jullie. En deze boodschap aan jullie doorgeven. De titel is Wat nu? Kun je van alles bij verzinnen? Er zijn heel veel mensen en... Ah ja, hier is een ding. Kijken. En die leven eigenlijk in de oude tijd. Die zeggen van, goh, vroeger was het beter. Zijn er hier zo'n mensen? Wie heeft er zo echt zo van die... Ah, Johan, zalig. Ja, vroeger was het keigoed. Oh, er gaan redelijk wat handen omhoog. Vroeger had het toch wel voordelen ten opzichte van nu. Hè? Het was eenvoudiger, het was simpeler. Mensen gingen nog meer om met elkaar. Toen vielen de bommen nog op Hiroshima, nu niet meer. Maar wij romantiseren het verleden graag en regelmatig. En het is niet zo vreemd dat we inderdaad eens nadenken over... Ja, vroeger was het toch niet zo slecht. En dan kwam ik dit beeld tegen en ik weet niet waarom. Maar die goede oude tijd, die gaat voorbij. Eigenlijk denken we aan wat dat geweest is, maar wat dat geweest is, is voorbij. We hebben een nu. Er zijn nog mensen die ook heel graag nadenken over de toekomst. Het zijn fantastische mensen die hun brein, ik denk dat die soms koken, daar in een bovenkamer, want dat moet ongeveer zoiets zijn, denk ik. Zal ik mijn doelen wel bereiken? Ga ik wel de juiste connecties kunnen leggen? Ga ik misschien dat contract kunnen binnenrijven? Of zou ik mijn kwartaalcijfers wel gaan halen? Heb ik mijn checklist wel afgewerkt? Of heb ik nog veel te veel dingen op mijn to-do-lijstje te doen? Maar ja, volgende maand gaan we op verlof. Ga ik daar nu wel in slagen? Maar eigenlijk zou ik wel een keer iets innovatief willen verzinnen. Goh, zouden we eens naar nieuwe technologieën kunnen gaan kijken? Wanneer ga ik eindelijk eens die Mount Everest kunnen beklimmen? Of die K2? Wat is dat? Ik denk dat dat zoiets moet zijn in die hun hoofd. En ik denk dat heel veel mensen zich daarmee kunnen vergelijken van wij maken plannen en we willen vooruit, we willen dit en we willen deze en we willen zus en we willen zo. En waar staan we? We staan hier en nu. En daar is niks mis mee met doelen en plannen. Maar alleen in de toekomst leven of alleen in het verleden leven, dan heb je wel een probleem. Zeg tegen een geschiedkundige, ja, dat is stom dat jij met oude dingen bezighoudt. En zeg, maar allee jong, je kunt zoveel leren uit geschiedenis. Geschiedenis is gigantisch waardevol. Al was het maar, als je denkt aan al die verhalen van de wereldoorlog, dat je niet dezelfde fouten leert. Al ja, herhalen. Heb ik dat nu juist gezegd? Jullie begrijpen mij. Ja. Nu, als we naar de toekomst kijken, dan denk ik dat wij als christenen heel vaak dit beeld hebben. Geprobeerd om een mooi beeld van een gouden stad op de wolken, met bossen en groen. Ik zei, ja, toch niet alleen een stad. Ik wil niet alleen een stad. Ik hou wel van een beetje groen. Ik vond dit hier is wel een mooi, gebalanceerd, stralend, Gods licht straalt. Het is niet de zon, hè. Het is gewoon Gods licht die straalt. Ik vond het een fantastisch beeld. Dat is onze toekomst. Is het? Zijn we klaar om daar naartoe te gaan? Bij de Vader? Zalig, hè? Zo denken aan de hemel. Ik wil met jullie eerst bidden en dan even in Gods woord duiken. Heer God, hemelse Vader, wilt u door me heen spreken, Heer? Wilt u in ons midden aanwezig zijn met uw geest? Wilt u ons dezelfde taal laten spreken en dezelfde woorden horen en verstaan, Heer. Heere God, ik wil u bidden dat de woorden die u mij gegeven hebt, dat die mogen vrucht dragen. Heere, wilt u daar de leiding in nemen, Heer? Wilt u de oren openen, de harten openen en uw woord laten binnenstromen in de mensen in uw leven, Heer? Heere God, gebruik uw woord om uw gemeente op te bouwen. In Jezus' naam. Ik wil met jullie springen naar Matteüs 25. Eigenlijk is het een vervolg op wat ik de vorige keer mocht over spreken. En de vorige keer kon ik spreken over de wijze en de dwaze maagden. En van zijn wij als gemeente, dreigen wij in slaap te vallen? Matteüs 25, de wijze en de dwaze maagden. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes. Dan krijg je het verhaal van de dwaze en de wijze maagden. Maar waarom begin ik daar terug? Want eigenlijk wil ik daar niet terug over spreken, maar ik wil een beetje verder gaan naar vers 14. Dat vers 1 is cruciaal om te vatten. Dat vers 1 zegt, dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan. Wij kijken altijd, nogal, en ik zeker, ik pleit schuldig, wij kijken altijd vanuit ons eigen blik, vanuit ons eigen perspectief, door ons eigen bril, bij wijze van spreken. En hoe lezen wij die zaken? Of hoe lees ik die? Ik ga voor mezelf spreken. Oei, ik hoop dat ik geen dwaze meid ben. Oh, ik hoop dat ik een wijze meid ben. Oh, dat is wel raar als man om te zeggen, maar los daarvan, jullie snappen wat ik bedoel. Oh, ik hoop, als het vervolgverhaal, we gaan naar de talenten kijken, ik hoop dat ik met mijn talenten... En ik ben heel de tijd vanuit mezelf, ik. Maar waarover gaat het eigenlijk? Het gaat over het koninkrijk der hemelen. Het gaat over bij God zijn. Het gaat niet alleen om dat ikske en wat dat ik moet doen en ik en zus en zo. Ook al gaat dat ook wel voor een stuk erin zitten. Maar het gaat om het koninkrijk der hemelen. Bij God zijn. Dat moet het hoogste verlangen zijn. Ik wil springen naar vers 14. Het koninkrijk Gods... Het koninkrijk Gods is, want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen dienaren bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. Doet dat al ergens een belletje rinkelen? Christus, we hebben net avondmaal gevierd, Christus stierf aan het kruis voor ons. Het was onlangs op de radio, een feestdag dat ze wil afschaffen om de democratie te gaan vieren op een andere dag. Hemelvaart. Christus is opgevaren naar zijn vader. De Heer is weg, zit aan de rechterhand van de troon van God. En aan de een van zijn dienaren gaf hij 5 talenten. Aan de ander 2 en aan de derde 1. Ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde meteen weg. En hij die de 5 talenten had ontvangen, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende 5 andere talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de 2 talenten ontvangen had, er nog 2 bij. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. En na lange tijd kwam de heer terug. Ik vond dat een fascinerende tekst, eerlijk gezegd. 1. Wil ik een misverstand, denk ik, uit de wereld helpen. We zijn geconditioneerd met een economisch brein, of dat we dat nu willen of niet, en wij kijken naar elkaar en wij benchmarken. Wij proberen elkaar onszelf te vergelijken ten opzichte van het statuut van de anderen. En als ik zo'n tekst lees, dan had ik ook altijd jaren aan een stuk gedacht van, ja, maar die ene met zijn 5 talenten die is wel bevoordeeld, hè. Die is meer gezegend dan de andere. Ja, die staat hoger op de ladder. Die andere heeft maar 2 talenten gekregen, die was duidelijk minder. Ja, en och, arme, die sukkelaar met 1, je hebt er bijna medelijden mee. Is dat het vaderhart van God? Is dat de God die wij kennen? Is dat de God die wij dienen? Die andere hoger acht dan... Ik denk het niet. We hebben een vader die alles en iedereen naar waarde acht. die van iedereen houdt. Er is geen onderscheid tussen iemand die in staat is om 5 talenten te beheersen en iemand die er maar 2 kan beheersen. Nee, God heeft iedereen geschapen met zijn specifiek doel, met zijn specifieke gaven, zijn specifieke talenten. En de een is niet meer dan de ander. We hebben zo'n verdraaid financieel beeld in ons hoofd, maar dat is niet wat God bedoelt. Ik ga er straks nog op terugkomen en direct snappen wat ik bedoel, waar ik naartoe wil. Ieder naar zijn bekwaamheid. Hij heeft ze gemaakt met een doel. Hij heeft ons gemaakt met een doel. En dat zijn flinke kerels, vooral die met de 5 en de 2 talenten. Want wat doen die? Die verdienen er evenveel bij. En dan kun je zeggen, ja, de ene die gaat van 5 naar 10, dat is geweldig, en de andere die gaat van 2 naar 4. Dat is exact dezelfde groeimarge. Hoeveel wieg je? 100%. Je kunt denken, oh ja, ja, maar de ene had 5 en die gaat naar 10, dat is keiveel. En de andere had 2, ja, dat is ook keigoed gedaan. Hij heeft er nu 4. Dat lijkt zo minder. Dat lijkt minder fantastisch te zijn. Maar dat is even goed. Er is geen onderscheid tussen die twee. Alleen hebben we daar die ene die 1 talent had, en daar wil ik nu wel ook even de nadruk op leggen. Ik heb al zoveel uitleg gehoord over talenten, wat dat dan nu eigenlijk is. Een talent in die tijd stond garant voor een jaarloon. Dat is ongeveer de grootorde. Dat was het laatste dat ik erover vond. Maar ik vond het wel een heel mooi beeld. Stel dat dat inderdaad klopt en dat is een jaarloon. Zeg mij nu nog eens dat die persoon met 1 talent dat dan een sukkelaar was. Die persoon met 1 talent, dat was geen sukkelaar, die heeft een jaarloon van zijn heer gekregen. Als ik dat nu vertaal naar onze dag, tussen de 25.000 en 50.000 euro ergens, zo'n marge, laten we 25 nemen. 25.000 euro om te beheren. Daarmee kun je wel iets doen, hè, mensen. Dat is niet niks. Die was serieus gezegend. Die kreeg serieus vertrouwen van zijn heer. Die kreeg 1 talent, wauw. Geloof me, degene die het niet gekregen had, die was jaloers. Garantie, die was jaloers. Dat was gigantisch waardevol. Maar wat doet die? Die graaft een put en die moffelt het weg. Bang om te verliezen. De vraag die ik heb voor jullie, wat moffelen jullie weg? Welke talenten hebben jullie? Welke gaven hebben jullie van God gekregen? En dat je zegt, goh, ja, ik weet het eigenlijk niet. En eigenlijk, ieder moment dat je zegt, ik weet het niet, ja, ben ik wel waard genoeg? Ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel, goh, ja, maar ik ben daar niet geschikt voor. Eigenlijk zeggen we dan tegen onze hemelse Vader, je hebt mij niet goed genoeg gemaakt. Ik vind dat jij mij niet goed genoeg gemaakt hebt. Nee, God zegt, jij bent perfect. Je bent perfect zoals ik jou gemaakt heb. Ik hou van jou zoals dat je bent. Waarom aanvaard je jezelf niet zoals ik jullie aanvaard? God houdt van ons. Wat is er in ons hart dat ons tegenhoudt? Welke putten graven wij? Ik hoop en ik bid dat ik niet die ene met dat 1 talent ga zijn. Ik zou heel graag 1 talent hebben. Maar ik zou er ook iets mee willen doen. Want op een gegeven moment komt de afrekening. En degene die 5 talenten ontvangen had, kwam en bracht nog 5 talenten bij hem en zei, Heer, 5 talenten hebt u mij gegeven, zie je nog 5 talenten. Heb ik aan winst gemaakt. Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van uw heer. En toen kwam die met 2 talenten en die ging ook naar zijn heer en die zei, Heer, u hebt mij 2 talenten gegeven. Ik heb er 2 bij verdiend. Alsjeblieft. En de heer zegt, goed gedaan, mijn trouwe dienaar. Ik ben trots op jou. Ga in de vreugde van uw Heer. wil daar even stoppen. Ik zei daar straks al, voor God is er geen hiërarchie tussen 5 talenten en 2 talenten. Je moet eens heel goed kijken hoe dat die Heer reageert op die 2 dienaren die daartoe komen. De ene met zijn 5 talenten, de andere met zijn 2 talenten. Allebei krijgen ze hetzelfde statement. Goed gedaan. Ik kreeg zo het gevoel van, het is niet overweldigend. Waarom is het, klinkt dat niet zo overweldigend goed gedaan? Het is niet fantastisch. Het is niet, wauw, allee jong, zot. Keigoed. Nee, dat is het niet. Het is goed gedaan. Het voelt als een vader die zijn kind kent, die weet waartoe dat hem zijn kind heeft toegerust, en dan uiteindelijk de resultaten ziet. En dan ben je blij. Dan ben je gewoon gelukkig. Maar je wist het eigenlijk ook al, dat je kind in staat was tot die dingen. Dus je bent blij, oprecht blij, je bent zelfs fier en je bent trots, maar je bent niet, wauw, je bent niet van je sokken geblazen. Want wanneer ben je van je sokken geblazen? Als je eigenlijk al weet, of als je eigenlijk denkt van, ja, die gaat er niks van pakken. En hij doet het dan toch, dan ben je verrast blij. Dan is allemaal superlatief. Wow, dat had ik niet gedacht. Maar dit hier is, goed gedaan. Ik wist dat jij dat kon. Ik had vertrouwen in jou dat je dat ging kunnen. Goede en trouwe dienaar. Uiteindelijk, het koninkrijk der hemelen, je moet ook eens terugdenken aan de wedloop, gaat ook over letterlijk de wedloop lopen tot het einde. Als die mannen met hun talenten opgegeven hadden onder halverwege, want de Heer die kwam toch niet terug, blijkbaar, dan had er niet veel overgeschoten van die talenten. Dan hadden ze niet veel binnen te brengen gehad. Maar ze hebben wel volhard, ze hebben doorgedaan tot het einde, tot wanneer de Heer terugkwam. Dat is ook echt een boodschap voor ons. Geef het niet op, hou vol. En dan komt er iets heel merkwaardigs. Ik vind het prachtig eigenlijk. Zijn Heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig, zegt hij tegen die met de 5 talenten, hè? Over weinig heb ik u aangesteld. Over weinig bent u trouw geweest. Over veel zal ik u aanstellen. Ga in. Ga in de vreugde van uw Heer. Is dat niet merkwaardig? Moeten we daar eens even over nadenken? Wat wil dat eigenlijk zeggen? Is dat vandaag de dag zelfs degene die denkt dat hem gezegend is en van alle gaven en talenten heeft, die heeft nog maar gekrast aan de oppervlakte van wat er in de hemel ons te wachten staat. Ik geloof niet dat wij later naar de hemel gaan gaan en dat we daar zo en gaan zweven en zo helemaal weg en alles is goed en alles is mooi en regenbogen en misschien zijn de regenbogen, dat is ook mooi. Maar het is geen zweverige, doodse omgeving waar dat wij niet leven. De hemel gaat een plaats zijn van leven, van vreugde, van blijdschap, van dans en muziek, hoop ik. We pakken onze gitaar mee. Maar leven. En hier staat letterlijk, ik heb u aangesteld over weinig, ik ga u over nog meer aanstellen. We hebben hier een bediening. We hebben hier een opdracht die we van God krijgen. En hij kijkt naar ons en hij zegt van, beste blablabla, maakt niet uit wie, wat doet jij daarmee? En als je later aan de hemelpoort komt, dan gaat hij, God zeggen, een oordeel uitspreken, en daar gaan we straks nog toe komen. Maar dan gaat hij naar ons kijken en zegt van, wat heb je met je talent gedaan? Zet jij een goede rentmeester? Fantastisch. Kom, we gaan er hier ook eens tegenaan. Ik denk dat we hier leven om ons voor te bereiden. En wat we hier doen, een voorbereiding is, een groeiproces om later in de hemel ook een bediening op ons te nemen. Hebben we daarover nagedacht? Het is niet alleen hier en nu. Nu investeren we voor later. Ga in de vreugde van de Heer. Het is niet alleen werken dat we moeten doen, hè? God houdt van ons. En als wij iets voor hem doen, voor zijn koninkrijk, als wij die liefde beantwoorden, dan is hij blij. Het gaat om de vreugde van de Heer. Evenzeer die met 5 talenten als die met 2. Nu, er is een probleem. ik toch wil aankaarten. Ik heb er even over geworsteld, moet ik heel eerlijk zeggen. Vers 24. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook. En daar begint het eigenlijk al. Waarom komt hij af? Hij weet waarschijnlijk wel van zijn twee kompanen dat die het keigoed gedaan hebben. En hij is gewoon bang. Hij heeft dat geld, zijn talent in de grond gestoken. Hij heeft er niks mee gedaan. En toch komt hij op de deur kloppen van hallo, hier ben ik. Zou hij niet beschaamd zijn en weglopen? Nee, hij van maakt mij niet uit. Ik heb hem nog. Haha, ik ga hem teruggeven. Oh. Heer. En dan heeft hij een gouden zin. Zo ga ik ook tegen mijn bazin praten. En dan ga ik ook eens zeggen... Ik weet dat jij een strenge tante bent. Ik denk dat ik kletsen rond mijn oren krijg. Wat bezielt die kerel? Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei... Heer, ik wist dat u een streng man bent. Voilà, mijn excuus. U bent een strenge. U maait waar u niet gezaaid hebt en zamelt in van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik dacht, wat is dat voor iets? Wat is hier eigenlijk aan het gebeuren? Wij die soms, als we dit verhaal lezen, de neiging hebben om medelijden te hebben met die sukkelaar die er maar één talentje had gekregen. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Wat scheelt er met die kerel? En dan zegt hem nog letterlijk wat dat hem gedaan heeft in vers 25. Ik ben bevreesd weggegaan, want jij bent zo'n strengerik. En ik heb uw talent verborgen in de grond. Voilà, hier heb je terug wat dat van u is. Eigenlijk wou ik het niet, ik wou die verantwoordelijkheid niet. Laat me met rust, hier heb je terug. Nee, trek je plan. Jij viezerik. Allee, strengerik, of ja, bozem. Wat moet je dat zeggen? Dat is toch wel iets vreemd. Ik vind dat gewoon vreemd. Ik kan daar niet bij. Hoe kun je zo de bal misslagen? Dat was mijn eerste gevoel. Want die snapt gewoon God niet. Die snapt het vaderhart van God niet. God zegt niet, ik zet jullie op aarde en nu gaan jullie werken, 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 werken en jullie gaan jullie hemel verdienen. Dat is niet wat dat God zegt. Waarom hebben die mannen met die 5 talenten en die 2 talenten daar 10 en 4 van gemaakt? Omdat die van hun Heer hielden. En die kenden het hart van hun Heer. En die wisten, onze Heer houdt van ons. En we gaan daar iets voor doen. We gaan ons best doen. We gaan hem trots maken. Zijn wij van plan, zijn wij bereid ons leven in te zetten, zodat God trots op ons kan zijn? Is dat ons verlangen? Of gaan we het voor onszelf doen? Als we het voor onszelf doen, dan kun je het beter in de grond steken, uw talenten. Is het ons verlangen om God te dienen? Om vooruit te gaan? Om te groeien in geloof? Om te groeien in geestelijke gaven? Weet je wanneer ik helemaal in de war was? Die dienaar met 1 talent, die zegt, maar je bent een strenge mens. En weet je wat dat antwoord is? Maar zijn Heer antwoordde, vers 26, en zei tegen hem... Slecht en luie dienaar. Hier komt het. U wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb. En van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. Oh. Ik had verwacht dat de Heer zou zeggen. Manneke, je kent mij niet. Ik hou van jou zoals dat je bent. Ik vind het jammer dat je mijn liefde niet wilt aanvaarden. Ik had zoiets verwacht. Maar wat zegt God? Manneke, je hebt gelijk. Ik ben een streng, maar rechtvaardig God. En ik ben uiteindelijk de God der goden, Elohim. Ik ben de Allerhoogste. Ik ben de schepper van hemel en aarde. Beste Job, dat nijlpaard, die krokodil, kunt je het mij uitleggen? Nee, jij weet er niks van. Je hebt een grote mond en je denkt dat je het snapt. En je kent mij niet, maar ik ben de God... Der goden, ik ben de Allerhoogste, ik ben de Machtigste, ik ben de Krachtigste, alles is van mij. En ik neem waar ik wil nemen, want dat is mijn recht, dat is zelfs niet eens hoogmoedig. Wij als mens, als een mens zoiets zegt, dan denk je van, jij arrogant geval. Nu moeten we 2 seconden nadenken dat wij God in een vakje hebben geduwd van lief en braaf en de papa bijna met een witte baard. Dat is niet onze God. Onze God is ontzag voor te hebben. Onze God is groot, is machtig, is sterk, is... Dat is buiten wat wij ons kunnen voorstellen, is onze God. Hij is een krijgsheer. Hij is een liefdevolle vader. Ja, ook. Maar wij moeten ontzag hebben. Hebben wij nog ontzag voor onze God? Ergens had die kerel met één talent toch ergens iets gesnapt. Alleen het fouten onthouden. En kijk, ja, ik moet ontzag hebben, ik moet bang zijn, ik moet bang zijn. Ik moet. Oh, God is overal, hij kijkt naar mij, hij houdt mij in de gaten, hij gaat mij oordelen. Dat is het enige dat die kerel onthouden heeft. Hij is compleet de boot gemist daardoor. Missen wij niet de boot soms in de andere richting? Dat hij alleen maar lief en zacht en goed is. En dat we dan vergeten dat hij ook inderdaad heilig is. En dat wij respect moeten hebben voor hem. En dat wij inderdaad nederig en dienstbaar mogen zijn. En dat hij dat verdient. Hij had beter het geld aan de banken gegeven, hè. Ik weet niet of God daar nu nog zou achter staan, maar dat is een andere discussie. Uiteindelijk wordt alles afgepakt van die kerel. Hij wordt in de duisternis geworpen, waar hij geweeklaag is. Ik wil toch even verder lezen. Dit was het oordeel. En dan... Het verhaal van de wijze en de dwaze maagden, en dan gaan we naar het verhaal van de talenten. Allemaal richtend, wijzend naar het Gods koninkrijk, het koninkrijk der hemelen. Er komt een oordeel, mensen. Vers 31. Wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Zijn wij bereid God te volgen? Zijn wij bereid, zoals een schaap die zijn herder volgt, hij zegt van, ja, ik weet dat jij het beste met mij voor hebt, ik kan best jou volgen. Zijn wij bereid die stap te zetten en God in ieder aspect van ons leven toe te laten, van 's morgens tot 's avonds? Zijn we bereid te volgen als schapen? Zijn woord voor waarheid te nemen en te leven in zijn waarheid? Of zijn we koppige bokken die zeggen, ik wil dat wel eens beluisteren, God, ik wil uw woord wel eens lezen, maar ik ga er wel het mijne van denken, ik ga er mijn ding mee doen. Of ja, ik weet wat dat u van mij vraagt, maar ik heb er geen zin in. Zijn wij koppige bokken? Of zijn wij... volgzame schapen. Ik hoop dat je verlangen is om schaap te zijn. Ik heb altijd raar gevonden. Ik ben geen schaap, ik ben een bok. Nee. Ik hoop echt dat het verlangen van ons is dat we schapen mogen zijn. Dat we die nederigheid en die dienstbaarheid die Christus ook had, ook in ons hart mogen hebben. Want de schapen, die zet hij aan zijn rechterhand. Maar de bokken aan zijn linkerhand. Want dan zal de koning zeggen tegen hen aan zijn rechterhand: kom, gezegene van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Is dat geen mooi verlangen? Is dat ons verlangen? De hemel te mogen binnengaan, dat God ons uitnodigt en zegt: kom hier, kom bij mij. Ik hou van jullie. Geweldig. Of gaan we bij de bokken horen? En dan weten we ook wat er mee gebeurt. De vraag nu eigenlijk is, wat doen we daarmee? Ja, ja, in Gods bediening staan. Ja, wat wil dat eigenlijk zeggen? Oh, ik ga naar de Bijbelschool en ik ga preken. Oh, ik ga naar de Bijbelschool en ik ga een kerk stichten. Oh, ik ga evangelist worden. Ik heb het veel eenvoudiger gemaakt... omdat ik ook zo'n eenvoudige mens ben. 1 Johannes 3:16. Waarom zijn wij hier? Wel, in de eerste plaats omdat God ons gemaakt heeft als de kern voor zijn affectie. De kroon op de schepping, omdat God van ons houdt. God heeft ons letterlijk gemaakt om van te houden. Is dat geen mooi beeld? Wij zijn gemaakt om geliefd te zijn. Ik vind dat een prachtig idee. En natuurlijk hebben we natuurlijk ook hou van God, hou van mensen. Het gebod, Matteüs 22, opdat wij God zouden lief hebben. Zijn liefde beantwoorden. We hebben in 1 Korinthe 12 inderdaad het verhaal, het beeld van het lichaam. Als één lijdt, leidt iedereen. Als één vreugdevol is, dan heeft iedereen iets om zich over te verheugen. We zijn één lichaam. We zijn gemaakt om samen familie te zijn. We zijn gemaakt om samen deel te hebben aan het lichaam van Christus. We zijn hier ook op aarde om zoals Christus te zijn. Geert heeft daar straks ook heel kort aangehaald. We hebben er ook over gezongen. Proberen het goede te doen. In Gods bediening te staan. Om elkaar te dienen zoals Christus ons diende. Allemaal facetten die waar zijn. Nu, ik vergeet altijd zijn naam. Doet er eigenlijk niet toe. Heeft iemand ooit een onderzoek gedaan in kerken? En hij vroeg aan de kerkgangers. Waarvoor? Wat is het doel van de kerk? En het doel van de kerk was volgens de meeste kerkgangers voor elkaar zorgen en dienstbaar zijn en nederig zijn en familietijd hebben. Eigenlijk kwam het erop neer, zorgen voor elkaar. Daarvoor dient de kerk, dat christenen voor elkaar zorgen. En toen stelde hij dezelfde vraag aan al de voorgangers van die kerken. Weet je wat die zeiden? Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen. Daarom zijn wij kerk. Wie heeft er gelijk? Alle twee. Alle twee hebben ze gelijk. Maar de visie is compleet verschillend. En dan is het ook niet zo vreemd dat kerken soms stil blijven staan. Als kerken niet groeien. Als de ene denkt van ja, maar nee, dit is de bedoeling dat we kerk zijn. En de andere zegt nee, het is eigenlijk dat we moeten doen. En dan krijg je een huis dat verdeeld is in mening. 1 in geest, maar verdeeld in ideeën en gedachten. En dit hoort er ook bij. Het ene is een beetje protectionisme, noem ik dat. Dus we gaan voor elkaar zorgen. En dat voelt heel goed, want God is ook aanwezig. Als wij er zijn voor elkaar en wij proberen elkaar te helpen en elkaar op te bouwen, dan is God zeker blij mee. Ongetwijfeld. Maar er is nog een opdracht. Ga en verkondig. Wat doen we daarmee? Hoe zijn wij een getuige in deze wereld? Als gemeente. Niet alleen als individu, maar ook als gemeente. Herinner u, op die lijst staat een kolom evangelisatie. Niet aarzelen. Dat hoort er zeker bij. Denk daar eens over na. Dat we niet de fout maken bepaalde facetten van God en uit Gods woord te plukken die ons uitkomen, maar dat we naar het volledige beeld leren kijken. Uiteindelijk is het vandaag dat het allemaal moet gebeuren. We kijken graag uit naar de toekomst, maar vandaag moet het gebeuren. Wij moeten het vandaag doen. Dus wat nu? Ik denk dat 1 stap dat ik niet aangeraakt heb, luisteren is. De mannen met hun talenten, met 5 en 2 talenten, die luisterden. De Heer gaf een opdracht en ze voerden uit. Ze waren getrouw, ze hielden vol en ze werden beloond. Met liefde, met een koninkrijk die op hun zat te wachten. Wil ik dit meegeven? En dat is een opdracht voor jullie. Ik weet dat mensen daar al jaren mee bezig zijn. Efeze 5. Efeze 5, vers 15 tot 17. Let dus goed op hoe u leeft. Wees niet onnozel, maar verstandig. Grijp elke gelegenheid aan om goed te doen. Elke gelegenheid. Laat er geen liggen. Want wij leven in een slechte tijd. Ja, het is soms moeilijk. En het is, zeker België hebben het goed, maar daarbuiten gebeurt nog verschrikkelijke dingen. Denk goed na. Houd de balans, hè. Grijp elke gelegenheid aan om goed te doen, maar denk toch na voordat je handelt en probeer te ontdekken wat de Heer van u verlangt. En dat is eentje dat ik hoop dat jullie gaan meenemen, dat jullie ook nadenken voordat jullie naam op die lijst zetten, dat jullie tijd nemen met God, dat jullie erover nadenken. En kijk, wat is mijn bediening, wat zijn mijn talenten, hoe kan ik mij nuttig maken in uw koninkrijk? Is het evangelisatie? Is het een praktische bediening? Is het iets anders? Wat doe ik graag voor u? Heer God, waarvoor hebt u mij geschapen? Denk daar eens over na. Spreek het met God. Luister naar zijn stem, ga zoeken, ga graven. Neem tijd om te bidden de komende week daarvoor. Ze zegt, ik weet het eigenlijk niet. Als je het weet, fantastisch, schrijf je direct je naam op. Als je het niet weet, denk erover na. Neem tijd deze week. En ontdek wat God van jullie verlangt. Iedereen heeft een bediening. Amen.